Ik werd tijdens de voorbereidingen heel erg geïnspireerd door het filmpje wat we hebben gezien. Ik zag dat eerst, zeg maar deze week. En daar wil ik eigenlijk ook op terugkomen tijdens de prediking. En ik heb de preek, laat de eerste sheet maar zien, Nathan. Ik heb de preek genoemd, Jezus die schaamt zich niet voor ons. Hij heeft de naam gekregen Immanuel en dat betekent God met ons. En hoe kwam ik erop? Ik heb gekeken met u, wil ik samen kijken naar het geslachtsregister van de Heer Jezus. Matthäus 1, niet dat we dat helemaal gaan lezen, maar ik wil met u kijken naar een paar mensen, 5 vrouwen die daar genoemd worden. Dat is eigenlijk uitzonderlijk in elk geslachtsregister wat je eigenlijk ziet in het Oude Testament, worden geen vrouwen genoemd. Worden steeds, zeg maar, gaat het van man op man. Omdat het geslacht ook, zeg maar, via de mannen, zeg maar, geteld wordt. In Matthäus 1 is dat ook zo. Er worden 3 keer 14 geslachten genoemd. En dus 42 geslachten van Abraham tot Jozef, tot Jezus eigenlijk geboren wordt. En ik wil eigenlijk gaan kijken in dat geslachtsregister met jullie naar mensen die daar genoemd worden, vrouwen die daar genoemd worden, om te kijken naar de afkomst van de Heer Jezus en wat dat voor ons persoonlijk eigenlijk betekent. En ik wil lezen Matthäus 1, vers 1. En dan, daar staat, Matthäus' evangelie begint als volgt, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan worden alle namen genoemd. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda. En zo gaat dat verder. En dan staat er op het einde, staat er dan, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus die Christus genoemd wordt. Alle geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. En dan begint eigenlijk het evangelie met de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Dat was eigenlijk de inleiding. Zodat duidelijk is wat de afstamming van Christus is. En daarover wil ik met u samen nadenken. Maar ik wil heel erg graag eerst met u bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we samen naar het geslachtsregister wat vaak zo wordt overgeslagen, omdat het alleen maar een aaneenreiging van namen is. En we willen u zo danken dat we daar vanmorgen echt eens naar mogen kijken. Ook als bemoediging. Als een enorme bemoediging voor ons persoonlijk. Niet dat we met een hoofd met kennis vol naar huis gaan, maar dat we echt ook in deze morgen in de zang en de gebeden, maar ook in de prediking, een echte ontmoeting met u mogen hebben. Ik wil u bidden, Heer, om alles wat ik heb voorbereid, om daar leven in te blazen. Het zijn dode woorden. Woorden die zinnen vormen, zinnen die een preek vormen. En daar zit geen leven in. En ik bid dat u met uw Heilige Geest erin blaast, zodat het tot onze zielen kan komen. En dat we van binnenuit echt veranderen. En dat we anders naar huis gaan als dat we gekomen zijn. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Ik wil dus heel graag met u kijken naar dat geslachtsregister. En dan is het ontzettend belangrijk dat het doel van deze prediking is eigenlijk dat we ontzettend bemoedigd worden. Dat God zich niet schaamt, Jezus zich niet schaamt voor zijn afkomst, maar nog meer dat hij zich niet schaamt voor u en mij. En weet je, het is zo dat, zoals we eigenlijk zagen in dat filmpje, is een van de voorouders, zeg maar, overgrootoma van de Heer Jezus is Rut. En we zagen een beetje, zeg maar, het verhaal van Rut. En ik wil dat kort nog met u ook even bekijken. En het is namelijk zo dat Rut, dat is een Moabitische. Uit het land Moab. En het land, de geschiedenis van Rut is heel erg verbonden met Naomi. Naomi is een vrouw uit Israël. Ze is getrouwd met Elimelech en ze woonde in Bethlehem. En in Bethlehem komt er een hongersnood. En dan gaat zeg maar Elimelech met zijn vrouw Rut, die gaan dan over de grens naar Moab. Ze hebben twee zonen en die twee zonen die trouwen. En dan komt er een gigantische ramp in dat gezin. Eerst overlijdt Elimelech, de man van Naomi. Maar tot overmaat van ramp sterven ook de twee zonen van Naomi. En Rut is een van haar schoondochters. En Naomi die dringt ontzettend aan bij Rut. Van Rut, ga terug, ga niet met mij mee naar Israël. Blijf in Moab. Je hebt geen enkele toekomst in Israël. Weet je, het was zo dat ze had geen enkele kans. Ze was weduwe, Rut, maar niet alleen weduwe, maar ze was ook een Moabitische, een vrouw uit Moab. En dat betekende eigenlijk dat er een enorme vijandigheid was in Israël. De Moabieten die aanbaden namelijk een god. Die heette Kamos, die voor degenen die meeschrijven, die kunnen dat opschrijven. In 1 Koningen 11, vers 7 vind je daar iets van. En die god, die afgod, die werd eigenlijk aanbeden met mensenoffers. Met name ook kinderen werden daar geofferd. En dat betekende eigenlijk dat er een wetgeving was gekomen. In Deuteronomium vind je dat onder andere. Dat een Moabiet mocht niet in de gemeente komen. Een Moabitische. In Deuteronomium 23, vers 3 staat dat tot in de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid de Moabieten niet in de gemeente van de Heere God komen. Dan kunt u zich voorstellen waarom dat Naomi zo aandringt bij Rut. Van Rut, ga nu niet mee, want als jij meegaat naar Israël, je hebt daar eerstens als weduwe geen enkele kans. En tweede zul je daar ook nooit een man vinden, want er zal nooit iemand zich in verbinding maken met jou. Want je komt uit Moab en in de wetgeving staat dat iemand die uit Moab komt, die mag niet tot in de eeuwigheid in de gemeente van Jezus Christus, in de gemeente, zeg maar, bij het volk horen. Mag niet de tempel bezoeken. En dan hoor je eigenlijk van Rut, die een weduwe, een verschoppeling is, berooid, eigenlijk van alle hulpmiddelen, eigenlijk een ballingschap is, eigenlijk iemand is uit de vreemde, een buitenlander, hoor je eigenlijk alleen maar in het boek Rut iets over. Het is een prachtig verhaal, ik heb er eens ooit 5 preken over gehouden. Het is een zeer indrukwekkende geschiedenis. En daarna wordt Rut niet meer genoemd. En dan, opeens, in Matthäus 1, in de geslachtsregister van Jezus, van Matthäus, dan staat er, zeg maar, Boas verwekte Obed bij Rut. In het geslachtsregister van Jezus komt opeens Rut. Wat een schitterende ontwikkeling. Of Rut dat geweten heeft, dat zij de voorvoorouder was van in het geslacht. Stefan die verwees al daarnaar dat, zeg maar, uit Rut, dat daar ook het geslacht van David, de koning, geboren wordt. Maar weet iemand wie nu de moeder was van Boas? Staat het er al op? Ja. Jammer dat het er al staat. Want wie had het geweten? Ik ben eens even eerlijk. Wie had geweten? 1, 2, 3. Ja, Rietje ook. Wie heeft de PowerPoint gehad? Die moet de vinger op terug. De moeder van Boas was Rachab. De schoonmoeder van Rut is Rachab. En Rachab, die wordt ook in het geslachtsregister genoemd. Salman verwekte Boas bij Rachab. En als Rachab de eerste keer in de Bijbel genoemd wordt, dan wordt ze daar als volgt genoemd, dat is in het boek Jozua. In Jozua 2, vers 1, ze kwam in het huis van een hoer, van wie de naam Rachab was. Haar achtergrond, en haar hele moment, als je op dat moment Rahab in het leven had ontmoet, als je haar dan had ontmoet, was ze eigenlijk afgeschreven. Totaal hopeloos. Ze was een immorele vrouw in een heidense cultuur die heel erg diep was gevallen. Zowel zeg maar geestelijk als moreel. Een cultuur die zo vol was met ongerechtigheid dat er eigenlijk staat dat God de maat vol vond en dat ze van de kaart worden geveegd. Weet je, we debatteren, ik hoor dat vaak wel eens, we debatteren heel vaak over de God van het Oude Testament. Dat dat zo'n vrede God is. Dat dat een God is die veel oordeelt. Dat mensen, zeg maar, complete volkstammen van de kaart worden geveegd. Dat er, het staat er dan zo dat, zeg maar, God gebruikt Israël om deze volkeren in de band te slaan. Maar weet je, het komt gewoon doordat we te weinig inzicht hebben en te weinig ons verdiepen wat de reden is daarvan. Want in Genesis 15, als de Heere God met Abraham een verbond sluit, dan staat er, zegt hij tegen Abraham, zijn nakomelingen zullen 400 jaar verdrukt worden in het land Egypte. En dan staat er totdat. En totdat, daar staat erachter, de maat vol is van de volkeren, van de Moabieten, Kanaïten, Amorieten, van de heidenen. En die maat, die wordt vol, zoals ik u al noemde, dat in dat land worden er kinderoffers gebracht. Daar worden gruwelgoden worden aanbeden. Alles wat in Leviticus geschreven staat aan zonde, die eigenlijk te gruwelijk is, ik zou ze hier niet durven voor te lezen. Als kinderen in de zaal zouden zitten, zou ik me niet willen dat dat voorgelezen wordt. Zo gruwelachtig is dat. En dan is het zo dat God tegen Abraham zegt, 400 jaar hebben deze volkeren de kans om zich te bekeren. Maar er komt een tijd dat de maat vol is. En als Rahab, in die periode dat Rahab, zeg maar, in het volk eigenlijk leeft, is de maat vol. Dan komt er een situatie waarin Israël, zeg maar, wordt bevrijd uit Egypte. Ongeveer 1,2 miljoen mensen daaruit vertrekken, misschien nog wel meer. En ze gaan dan op weg naar het land wat God hen beloofd heeft. Maar in feite is het zo dat ook Israël, dat heeft twee kanten. De ene kant heeft God het land beloofd. En de tweede is dat Israël als een oordeel wordt gebruikt over deze volkeren. En Rahab heeft daar haar aandeel aan. Rahab heeft in een totale wetteloosheid geleefd. Ze heeft zichzelf verkocht aan de slechtste mannen. En dan komt het volk, komt binnen. De meeste van jullie die kennen die geschiedenis wel. Maar dan op een gegeven moment dan zie je dat Rahab ziet dat God, de God van Israël, die komt hier om te oordelen. Ze verbergt een paar spionnen op het dak. Ze helpt mee om ze te laten ontvluchten. En dan als belofte moeten die spionnen zeggen van, als wij komen, dan red ons. Red mijn gezin. En Rahab werkt mee aan de val van Jericho, maar werkt ook mee aan het behoud van haar gezin en het behoud van de familie. En daarna hoor je niks meer van Rahab. En dan komt het Nieuwe Testament. En dan zijn er twee plaatsen waar ze genoemd wordt, die ga ik alleen maar noemen. Dat is in Hebreeën 11, vers 31 en Jacobus 2, vers 25, waar ze geprezen wordt om haar geloof. Daar wordt ze geprezen om haar geloof. Maar de eerste keer dat ze genoemd wordt in het Nieuwe Testament is in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Daar wordt ze genoemd als zijnde de moeder van Boas. En het is zeer uitzonderlijk dat vrouwen genoemd worden, zei ik al, in een geslachtsregister. Ze is de moeder van Boas. Boas is de man van Rut. En Rut, en zij zitten in de lijn van de komst van de Messias. En nu is het zo dat als je dat, zeg maar, dat ik doe dat heel vaak of regelmatig, dat er zulke geheimen zitten in geslachtsregisters, want meestal ben je aan het lezen en dan denk je, oh, Wanneer is het laatste geslacht? Dat zijn alleen maar opsomming van namen. Maar als je gaat kijken naar de geschiedenis, dan gaat er, zeg maar, ontvouwt zich iets zeer wonderlijks, iets briljants. Want in dat geslachtsregister is natuurlijk in eerste instantie gegeven dat we zien dat Jezus, de afkomst van Jezus, de profetieën die er zijn geweest, dat hij een zoon van David is, al die lijnen die zijn opgeschreven om als bewijs dat wat er gezegd werd in het Oude Testament, dat dat ook is uitgekomen. Dat hij ook daadwerkelijk, alleen al via die geslachtslijn, laat men zien, dit is de Zoon van God. Hij is een afstamming van Abraham en worden al deze geslachten genoemd. Maar het bijzondere is eigenlijk, als je in dat geslachtsregister echt duikt, dan zie je dat er 5 vrouwen genoemd worden en allemaal zeer uitzonderlijk. De eerste die genoemd wordt is Tamar, Rachab heb ik genoemd, Rut, Bathsheba en Maria. En minstens 3 vrouwen komen uit de heidenen. Je moet je dat eens voorstellen, 3 vrouwen komen uit de heidenen. Tamar is een Kanaïtische, Rachab is een Moabitische en Rachab is een Ammonitische en Rut een Moabitische. En als je dan kijkt naar die geschiedenis, dan zie je eigenlijk in Tamar, de Kanaanitische vrouw, even kort geschetst wat daar gebeurt. Haar man sterft, ze blijft kinderloos achter. En dan wordt haar een broer beloofd, als die zeg maar groot genoeg is. Want dat was, zoals Stefan zei, dat was een losser, zodat een weduwe niet alleen achterbleef. Maar Juda, de vader van haar man, die belooft haar een andere zoon, maar hij komt die belofte niet na. En wat je dan eigenlijk gaat zien is dat Tamar, die blijft kinderloos achter. En wat gebeurt er? Hoe diep kun je vallen? Hoe diep kun je vallen? Ze doet zich voor als een prostituee, verleidt haar schoonvader Juda en daaruit wordt een kind geboren. Juda verwekte Peras en Zera bij Tamar in het geslachtsregister. Juda verwekte Peras en Sara bij Tamar. Rachab, we hebben haar gezien, die schaamte van haar achtergrond, Rut, een Moabitische. Dan is er nog genoemd een 4e vrouw, die wordt niet met naam genoemd. Omdat de schande eigenlijk te groot is. Ze wordt niet genoemd Bathsheba, maar ze wordt genoemd als zijnde David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Bathsheba. Kennen die geschiedenis? Dat Bathsheba, koning David, die ziet haar op het dak. Hij moet eigenlijk in het veld zijn bij de soldaten, is hij niet op de verkeerde plaats. En dan verleidt hij Bathsheba. En uit dat overspel, zowel van David, koning David, als het overspel van Bathsheba, wordt een kindje geboren dat sterft. Maar dan is het zo dat uit dat huwelijk wat er dan ontstaat, uit Bathsheba en David, wordt Salomo geboren. En hij is een van de voorouders van Jezus. En dan eindigt het met de 5e vrouw Maria. Ze droeg eigenlijk ook een schande van een zwangerschap dat ze ongetrouwd was. Dat haar man zelfs dacht om haar te verlaten. En weet je, als ik daarnaar kijk, het heeft me diep bewogen. Ik heb dan niet de mannen genomen, want daar is ook een heel verhaal over te vertellen. Ik heb al Juda genoemd, ik heb David genoemd. Ik heb Jacob, zijn naam is bedrieger. Het zit vol met schande. De hele lijn, de hele geslachtslijn zit vol met grote schande. En vanuit menselijk oogpunt is deze geslachtslijn gekleurd met verschoppelingen, buitenlanders, is verweven met schandalen. En weet u wat dan zo groot is, zo groots is? Weet u, als ze nadenken over dat God alles doet medewerken ten goede. Dat God een plan heeft met iemand. Dat God een plan heeft met een persoon. Dat God een plan heeft met u zoals u hier zit. En er is misschien een grote schande in uw leven. Er is grote schaamte misschien in uw leven. Dan is dit toch zo'n indrukwekkend iets als je dit gaat bestuderen. Dat je eigenlijk ziet dat de Zoon van God ter wereld gekomen is door de schande van de mensen door de geslachten heen. Terwijl die mensen zelf misschien niet helemaal beseften dat ze in de lijn van de Messias geboren waren. Dat zij de voorouders waren van de Messias. En ik ben ervan overtuigd dat die schande in de stamboom van de Heer Jezus geen toeval is. Want hij is zelf ook een verschoppeling. Hij is ook iemand die openbaar te schande werd gemaakt. In Galaten 3 vers 13 staat dat hij een vloek is voor ons geworden. Het evangelie, het hele evangelie wat hij brengt en wat we ook hier verkondigen in deze omgeving, wordt gezegd in de Bijbel, het is een grote dwaasheid. Maar weet u wat dit ook laat zien? Wat dit ook laat zien, daar was ik erg door ontroerd, dat is een tekst, Markus 2 vers 17... die zegt, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Dat is iets wat Jezus vertelt aan de omstanders. Dan is er ook een enorme discussie. En dan zegt hij, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de zondaars. En in die geslachtslijn zie je eigenlijk de boodschap al voor wie hij gekomen is. Voor diegenen die gebroken zijn, die zo ontzettend gebroken zijn, zoveel schande hebben, zoveel schaamte kennen. En dat hij daarvoor gekomen is. Dat hij daarvoor mens geworden is. En weet je wat mij ontzettend raakt? Dat hij zich niet schaamt. Hij schaamt zich niet voor u en voor mij. Daar staat in Hebreeën 2 vers 16 staat, Jezus schaamt zich niet voor hen broeders te noemen. Hij vereenzelft zich met ons zonder te zondigen. Hij kijkt naar zijn geslacht en hij schaamt zich niet ervoor. Hij kijkt naar die geslachtslijn en schaamt zich niet ervoor. Hebreeën 11 vers 16 zegt, daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. En weet je, ik hoop dat hij dat eens diep door, daar ben ik echt een tijd mee bezig geweest, dat ik zei, Heer, u schaamt zich niet om een God voor mij te zijn. U schaamt zich niet om mij een kind van u te noemen. Hij schaamt zich niet voor de heiden, de overspelige, de echtbreker, de buitenlander, de uitkast, de loser. Hij schaamt zich niet. En weet je, ik moest zo denken aan, als ik over mezelf nadenk, toen moest ik denken aan een van onze kinderen, toen ze tiener waren, was een van onze kinderen, die zei op een gegeven moment een geweldige uitspraak, ik ben mijn dagboek aan lezen van 20 jaar geleden en daar kwam ik die uitspraak tegen. Toen zei een van onze kinderen, als mensen mijn gedachten konden lezen, dan had ik vele vijanden. Als mensen mijn gedachten konden lezen, dan had ik vele vijanden. En weet je, soms dan heb ik gesprekken, ik heb wel eens vaker hier, ik heb eens ooit een preek genoemd, gesprek met mijn kapper. Dan zit ik al 20 jaar in de stoel en af en toe verkondigen me, of af en toe bijna elke keer als ik om de 6 weken kom, dan verkondigen me het evangelie. Op een of andere manier is hij er ook in geïnteresseerd. En een van de moeites die hij kent is dat hij geen zondebesef heeft. Hij vergelijkt zich met anderen. En toen heb ik hem het volgende verteld, ook aan de hand van deze uitspraak van een van mijn kinderen. Toen zei ik, weet je, Pascal heet hij. Pascal, als ik, hij weet ook dat ik dus trouwens over hem soms spreek hier. Dus soms luistert hij misschien wel. Dus misschien luistert hij nu ook weer. Maar dan zeg ik tegen Pascal, weet je, als het gaat over zonde. Nu stel eens voor, ik nodig je uit naar deze examenkomst. Ik hoop ooit dat hij eens hier zit. En stel dat ik de mogelijkheden had van alles wat jou denkt. Want hij denkt dat hij dus geen zonde heeft. Alles wat jij denkt. Dat ik dat zou kunnen projecteren. In beelden en mensen konden dat zien. Alles wat je denkt. Zou je dan komen? Nee, zegt hij, natuurlijk niet. Maar zo verdekt is zonde. En weet je, als je dan zelf zicht krijgt in het licht van Christus, dat we dus zeg maar, dat we bij Christus komen, dan kan het zijn dat u zich schaamt, zoals Adam zich schaamt. Hij schaamt zich en gaat tussen de bosjes. Hij schaamt zich, hij weet wat schuld is en hij schaamt zich. En er is een groot verschil tussen schuld en schaamte. Schuld, dat wil eigenlijk zeggen, wat ik deed is slecht. Maar schaamte gaat soms nog veel dieper. Want schaamte communiceert, ik ben slecht. Ik ben slecht. Niet wat ik deed is slecht, maar wat ik ben is slecht. En weet je, het is zo indrukwekkend dat God u tegenmoet komt en zegt dat hij een nieuwe schepping wil maken van u en vergeven. En wat betekent dit nu, zeg maar persoonlijk, op deze kerstdag? Als ik kijk naar dit geslachtsregister en de uitnodiging die daar eigenlijk klinkt, dan is het zo indrukwekkend dat God, zeg maar dat beeld, dat hij in een stal geboren is, wat overigens niet klopt, maar dat is een andere situatie. Maar laat ik dat beeld gebruiken, omdat iedereen dat gebruikt. Maar stel dat hij in een stal geboren is, dan is het nog zo, als ik daarover nadenk, dan is Jezus niet, schaamt hij zich niet om in mijn stal geboren te worden. In mijn stal. In de stal van Juda. In de stal van Rachab. In de stal van, zeg maar, Rut. In de stal van Tamar. In de stal van Jacob. Om daar binnen te komen. Om daar binnen te zijn. Om van daaruit, hij schaamt zich niet om in uw leven te komen. En schaamt u zich niet om hem uit te nodigen. En weet u, als u geen persoonlijke relatie met hem heeft, dan is Kerstmis is eigenlijk dat u zegt van Heer, ik wil u persoonlijk ontmoeten. En ik wil heel graag dat u in mijn leven komt. En weet u zou dat wel eens, zeg maar, de strijd speelt zich af soms. Dat mensen zeggen, ben ik wel goed genoeg voor God. Maar deze situaties hier laten zien hoe God naar u kijkt. Ik moest zo denken, als laatst, zo om daar de preek mee af te sluiten. Zeg maar, de schande die Maria kent. Dat zelfs haar man haar wil verlaten. Omdat ze zwanger is en hij verloofd met haar is. En die verloving toen de tijd, dat was zo sterk als een huwelijk. Er was een belofte al gegeven. En dat hij haar wil verlaten. En dan staat er bij die ontmoeting, staat er toen die engel binnenkomt, dan zegt hij, wees je goed begnadigde. De Heer is met u. En weet hij, deze woorden die klinken ook vandaag. Niet alleen naar Maria, die klinken ook naar u toe. Ik ben zo dankbaar dat we nog kerst vieren. Dat het nog mag. Want ik zag dat in Turkije een Duitse school geen kerstmis meer mocht vieren. En de tijd, mensen, staat kort voor de deur dat wij hier ook niet meer kerst vieren. Ook al zijn we zo blind daarvoor. Het is gaande. En weet je, dan komt de Heere God en de Heere Jezus, die komt naar u toe en die zegt dan, de Heer is met u, wees gegroet, begnadigde. Die begnadiging die is dat u, zoals de anderen, hem uitnodigt in je leven. En voor degenen die hem kennen, dat je dus echt zegt van, Heere God, wat een diepe genade is het toch. Wat een enorme genade is het toch dat u zich niet voor mij schaamt. En ik wil mijn leven echt toewijden. Ik wil me in u bewegen. Ik wil voor u leven. Ik wil echt mijn leven geven om voor u, tot eer van u. Als je dan kijkt naar de geslachten, dan zeg je, oh God, u heeft een plan met mijn leven. Ik ben soms zo blind als Rachab, als Rut, als Jacob. Maar toch, u heeft een plan met mijn leven. En u doet het ten goede, tot eer en heerlijking van u. Ik wil zo bidden voor u en met u samen, dat we even stil zijn, dat we gewoon even de rust zoeken voor de Heere God, om een hele persoonlijke ontmoeting die u misschien zo ervaren hebt tijdens de prediking, dat u echt dat zelf ook in uw eigen woorden, in alle stilte, tot hem kunt zeggen. Dat je echt in de rust komt en tot hem nadert en zegt, Heer, dit is een bijzondere dag. Ik kan me ook identificeren met de mensen die daar genoemd worden. En hoe indrukwekkend is het toch dat u zich niet schaamt en dat u bij me wil komen. Dat u met me samen wilt zijn en dat u me wilt veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus tot eer en glorie van uw naam. Laten we zo stil zijn en dan zal ik zo heel graag nog bidden. Vader, u kent ons allemaal, die hier zitten, u kent ons. U bent hier en u kent ons van binnen en van buiten. U heeft ons geschapen, u heeft ons geweven, of we nu in u geloven of niet. U bent de schepper van het leven. En ik bid, Heer, misschien zijn wel mensen hier die zich zo identificeren met die verschoppelingen, dat ze er niet mogen zijn. Dat ze zo'n slecht zelfbeeld hebben. Dat ze zich schamen wat in hun leven is gebeurd. Dat er zonden zijn geweest die onherstelbaar zijn. Met grote gevolgen. En dat we ons daarvoor schamen. En dan komt u in uw diepe genade. En u zegt, wees gegroet, gij begnadigde. De Heer is met u. U zegt het heel persoonlijk tegen ons. Op deze morgen. En we willen u zo danken en bidden. Dat we u zo mogen binnenlaten. Ook al is het een mesthoop in ons leven. Ook al is er een grote stal. Waar we u kunnen ontvangen. Waar we ons voor schamen. Maar u komt. Met die diepe genade. En u verandert ons. Van binnenuit. Vader, wat een diepe zegen dat uw Zoon gekomen is. Dat Hij, God zijnde, dat niet voor zichzelf gehouden heeft. Maar dat Hij mens geworden is. En daarin een dienaar, een dienstknecht, een slaaf. Om ons bij U te brengen. En eeuwig leven te geven. We prijzen U daarvoor. In Jezus' heilige naam. Amen.